Dit is Winnen van Binnen, de podcast. Mijn naam is Geert Hidding en als performance coach help ik jou jouw doelen te bereiken. De weg naar succes komt met ongemak, twijfel en onzekerheid. Daarom praten we over mindset, gewoontes en skills en delen de beste tools om te winnen van binnen.
Het zijn aan het bouwen. Het gros is denk ik hier aan het bouwen aan een bedrijf. Er is een deel dat is aan het bouwen aan een carrière. Er is een deel dat aan het bouwen is aan een team. Een supersterk team. Bouwen aan vermogen wellicht. Dus dat leek me een mooie link. Want jij bent ook aan het bouwen geweest de afgelopen jaren. Je hebt niet stilgezeten.
Zeker niet.
Hey, voordat we daarin gaan duiken. Want we gaan het hebben over jouw reis. Ondernemersreis. 7 bedrijven heb je inmiddels uit de grond gestampt. En ben je mee bezig. Dus daar gaan we het over hebben. Maar dit is het 1% event. Wat houdt 1% voor jou in?
Ik denk dat het voor mij betekent elke dag. Dus elke dag 1%. Dus ik ben er elke dag mee bezig. En ik vertelde het net even aan een hele aardige mevrouw net. Tot grote irritatie thuis in het gezin en de mensen om me heen. Want als ik zeg ik doe het elke dag, dan doe ik het elke dag. Mm. Dus een van mijn projectjes nu... is bijvoorbeeld piano spelen. Dan besluit ik, dat doe ik na het avondeten. Dus elke avond schuif ik mijn stoel naar achteren. Loop ik naar de piano. En dan hoor ik mijn zoontje zeggen, kijk, daar gaat hij weer. Mijn vrouw die zucht, weet je wel. Want die wilde eerst meedoen. Maar later dacht ze toch van, oké, dit is te intens, weet je wel. Want nou ja, mijn vrienden zeggen altijd, Nico, doe eens normaal, zeg maar. Dus als ik iets doe, dan duik ik in de neurologie ervan. En nou, veel te veel nerd stuff. Maar elke dag doe ik hetzelfde. Net zolang tot ik het doel heb bereikt wat ik wil.
Mm. Ondernemen, vanaf wanneer is dat elke dag voor jou begonnen?
Ja, dat is denk ik begonnen op mijn 18e. Dus mijn eerste bedrijf is echt keihard geflopt. Dus ik verkocht luchtreinigers aan de horecatenten en zo. Dus ik reed met een busje door heel Nederland heen. Ik had een lening bij de bank, weet je wel. Want dat ging makkelijker dan verwacht. Ik dacht dat ik een hele presentatie moest geven. Maar in die tijd zei je gewoon, ik heb 50.000 euro nodig. Zeiden ze, nou, alsjeblieft moet je even tekenen en dan heb je 50.000 euro. Ik snapte niks van geld, dus nou ja, goed dat mensen als Richard hier rondlopen. Ik snapte niks van marketing, niks van sales, niks van niks. Dus ik ging op alle vlakken ging ik op mijn bek. En dat bedrijfje dat kwam in een faillissement terecht. Nou, daar heb ik drie jaar geleefd van ongeveer 150 euro per maand. Waar ik van moest eten, kleren kopen enzovoort. Mm. Nou, en ik weet dat ik een tankstation inliep. En dat ik dacht, dit kan niet mijn leven zijn, zeg maar. En ik weet niet hoe het kwam, maar ik liep zeg maar in het centrum in Almere. En ik kwam bij een boekenwinkel. En ik had, ik denk nog 15 euro op de rekening of zo, of gulden in die tijd. En er lag een boekje en het heette Hoe je vrienden en relaties maakt. Ik weet niet waarom die titel me aansprak. Misschien had ik niet zoveel vrienden op dat moment. Maar het sprak me aan. Het kostte 7,95 euro of gulden 95. Ik kocht dat boekje en het is denk ik het allerbeste boek wat ik ooit heb gelezen. En ik weet dat het bij mij iets triggerde. Want nou ja, ik zeg altijd, als je bij je ouders vandaan gaat, zeg maar, dan krijg je zo'n rugzakje mee. Waar ze allerlei lessen in hebben gestopt. En dat is het punt dat je het vanaf daar moet je het zelf gaan doen. Zeg maar. Nou, mijn rugzakje zat niet vol met een hele hoge opleiding. Het laagste die je kon halen, zeg maar. Ik had wel een vlotte babbel, maar heel veel dingen wist ik niet, zeg maar. Dus toen ik in het boekje aan het lezen was, was het een soort van verwondering. Met dat je dingen denkt van wow, er zijn mensen die hebben hierover nagedacht en die delen dat in boeken. En eigenlijk denk ik dat ik sinds mijn 18e nooit meer een dag niet heb gelezen. Maar technisch gezien vallen daar luisterboeken ook onder. Mm. Dus vanaf mijn 18e, ik ben nu 45 geworden vandaag. Dus sinds die tijd ben ik niet meer gestopt met elke dag gewoon lezen. Al is maar één bladzijde, één regel. Maar ik lees elke dag.
Mm. Schone lucht was volgens mij het eerste bedrijf. Hè? Zo heette die, hè?
Ja, dus zo staat hier wel op LinkedIn. Er was ook nog een dochteronderneming die heette Het Mobiele Zeepvrouwtje. Maar dat is bij de borrel.
Oké, heel goed. Want ik denk dat het wel interessant is om voor de context, voordat we erin duiken. Want, en gewoon kijken van hey, hoe heeft elk bedrijf dan ervoor gezorgd dat je daarvan leren? Welke fuck-ups ben je tegengekomen? Om iedereen daar even in mee te nemen in de context. Ja. En voor het gemak even kijken of we hier zo hebben. Kunnen we hem hier even laten zien. Sianne, zou je ondertussen de deur kunnen sluiten? Oh ja, thanks. Ja, dus schone lucht heb ik hem nu even genoemd inderdaad. Dat was 2001. Daar ben je mee begonnen. Kun je ons even heel kort in een volgvlog even voor de context meenemen van hey, waar kijken we nu naar? Wat is de lijn zo als we dat...
Ja, schone lucht was eigenlijk het eerste probeersel. Dus toen kwam er een soort van lijstje uit van waar... van skillsets die ik miste, zeg maar, om ondernemer te kunnen zijn. Mm. Dat werd heel pijnlijk duidelijk. In die tussenperiode tussen Schone Lucht en DNA Media ben ik in loondienst geweest. En wat daar interessant is, is dat ik heb geleerd, ik moest iets met projectmanagement, leiding geven en ik moest iets met sales en ik moest iets met marketing. En uiteindelijk elke baan die ik heb aangenomen na dat debakel, heeft een van die vier heeft het me geleverd. En ook heel bewust heb ik daar banen bij gezocht, zodat ik, nou ja, iedere keer een jaar ongeveer, de een wat langer dan de ander, maar in principe een jaar was het idee, dan leer ik één skill en dan ga ik proberen te leren van, nou ja, mensen die daar goed in zijn. DNA Media, toen had ik alle moed weer bij elkaar verzameld om het nog een keer te proberen. Vooral onder de aanmoediging van mijn vrouw, die zei, jij moet dit gewoon gaan doen. Die geloofde daar gewoon in. Daar ben ik begonnen als een soort van freelancer die werkte met een soort van extern netwerk van andere experts. Daar heb ik vooral heel erg gemerkt, zeg maar, dat als je opschaalt van freelancer die, nou, vrij succesvol, dus het was heel winstgevend, opschalen naar een team, dan weet je dat gelijk je winstgevendheid gelijk weer naar nul gaat. Dus begonnen de geldproblemen opnieuw. Dus dan gaat het heel erg over, wanneer neem je dan mensen aan? Hoe zorg je dat je omgaat met pieken en met dalen? Want ik deed webprojecten, dus altijd pieken en dalen. Uiteindelijk heb ik tegelijkertijd toen een hostingbedrijf gestart, die loopt eigenlijk gelijk met 360 e-commerce. Dus dat is eigenlijk één bedrijf wat eigenlijk twee entiteiten waren. Daar ben ik voor het eerst met de investeerder gaan werken. Daar zijn we heel snel gegroeid. Echt van freelancer tot een team van 20 mensen en 1,2 miljoen per jaar in 3 jaar tijd. Dus dat was echt, nou, dan gaat ook alles stuk wat er stuk kan gaan. Dus dat is bijvoorbeeld de fase waar ik heel veel heb geleerd over het managen van je finance. Wat ik daar dus niet deed. Dus was de harde learning. Uiteindelijk Funlab, wat ook tegelijkertijd soort van dezelfde BV is waar ik uiteindelijk in ben gaan coachen. Nou, daar heb ik eigenlijk geleerd van, hoe ga je goed met geld om? En als je dat geld eenmaal hebt, hoe ga je het dan weer productief inzetten? Want het geld alleen maar op je rekening hebben, heb je ook niet veel aan. Dus dat heb ik daar weer geleerd. En als business coach leerde ik misschien nog wel veel meer van mijn klanten dan mijn klanten van mij. Dus op een gegeven moment merkte ik na een jaar of 5, oké, nu heb ik zoveel geleerd. Mijn handen beginnen te jeuken. Dus ik moet zelf ook weer gewoon aan de slag gaan met alle learnings die ik weer in mijn nieuwe rugzakje heb. Om gewoon weer een nieuw bedrijf te starten. En dat is uiteindelijk Springcast geworden. Ja, dat loopt hartstikke goed. Dus daar ben ik weer de dumbest one in the room. Dus dat is een heel spannend traject en leuk.
Kun je aangeven wat het bedrijf doet, wat jullie doen?
Ja, met Springcast, als je een podcast opneemt, dan moet je hem distribueren naar Spotify. Nou, daar heb je een soort van, net als met je website, heb je daar een soort van CMS voor nodig. Nou, dat hebben wij eigenlijk gebouwd. We zijn eigenlijk de enige Nederlandse partij. En er zijn zelfs een handjevol maar in heel Europa. En wij hebben klanten als Binnenlandse Zaken, Defensie. Nou, eigenlijk alle grote ministeries zijn in een hele korte tijd bij ons klant geworden. Dus dat is eigenlijk wat we doen. En inmiddels verschuiven we steeds meer naar ook een platform waar je je podcast kan produceren en projectmanagement kan doen en dat soort zaken.
Twee dingen die mij gelijk opvallen als ik zo'n timeline zie. De eerste is die eerste grote gap, hè, tussen de eerste en, ja, en de tweede. Dus daar mooi om daarna mee te beginnen straks. En het tweede is wat mij opvalt, is dat je eigenlijk altijd de volgende start op het moment dat je nog met de vorige bezig bent. Hè. Dus er is dus een moment, een fase waarop je weet, oké, het is tijd om iets nieuws te starten. Of ik wil iets nieuws starten. Of misschien ik moet iets nieuws starten. Hey, die eerste cap, kun je ons daar even in meenemen? Wat was tussen de Schone Lucht en die tijd daartussen? Wat maakte dat een lange periode was?
Ja, ik denk dat het heeft met twee dingen te maken. De ene is, ik moest echt veel leren. Daar was ik achtergekomen. Vooral dingen als leiding geven. Dat is ook niet iets wat me van nature goed afgaat. Hè, dus ik ben, als je hebt altijd, zeg maar, ook in de systemen heb je de visionair en de integrator, zeg maar. Nou, de integrator is degene die leiding geeft. De visionair ziet de kansen en zit veel meer op de strategische kant. Daar zit ik. Dus dat is iets, dat heeft me veel tijd gekost om dat te leren.
Wat vond je ervan dat je voelde van, oh, ik heb die skillset niet? Ook omdat je aangeeft van, hey, qua onderwijs, qua opleiding heb ik niet het hoogste onderwijs genoten. Dus daar, hoe keek je naar leren überhaupt?
Ja, ik was tot dan toe niet heel erg mee bezig. Leren was tot dat moment was leren voor mij iets irritants, weet je wel, wat je moest doen voor school. En ik denk inderdaad dat toen ik dat besefte, daarvoor zat eigenlijk het momentje, nooit om hulp durf vragen. Ik hoorde hem jou net ook al even noemen. Dat is denk ik een van de dingen die ik daar ook heb geleerd. Want zelfs toen het geld op was, was je eigenlijk nog bezig om te bedenken hoe je, zeg maar, naar de buitenwereld kon laten zien dat het allemaal oké was. Terwijl je eigenlijk ook gewoon om hulp had kunnen vragen. Nou, en ik denk dat ik toen het allemaal misging, dan krijg je te maken met een curator en je krijgt te maken met de bank en met al die mensen moet je in gesprek gaan, zeg maar, om het allemaal weer op te lossen. En toen zijn er gewoon een paar mensen geweest die mij dat lijstje gaven. Ja, maar wat heb je nou gedaan aan dit dan, weet je wel? En toen werd heel duidelijk, Ja, eigenlijk niks. En ook die vrijheid die ik zocht, ja, die moet je niet zoeken in korte werkdagen maken als je begint met een onderneming, zeg maar. Ja, dus eigenlijk is toen voor mij het moment gekomen dat ik snapte van oké, op alle fronten heb ik eigenlijk gefaald. Dus ik moet gewoon die ervaring gaan opdoen. En dat is wat ik ben gaan doen.
En je noemde de rol van je vrouw die jou aanmoedigde. Die zei, Nico, volgens mij moet jij gaan ondernemen.
Ja, ik zeg altijd, de perfecte vrouw is degene dat op het moment dat het echt shit is, zeg maar, dat ze je een knuffel geeft, een schop onder je kont en je terug de ring induwt. Nou, dat is mijn vrouw. With a smile.
Juist.
Dus kijk, ik zat op een gegeven moment een soort van half ondernemerschap. Dus mijn zwager had een bedrijf en die zei, nee, ik kan wel general manager worden. En dat voelde allemaal heel veilig. En toen op een gegeven moment zei ze van, je bent eigenlijk, en dat zegt zij altijd, ze zegt, je bent veel te slim om voor iemand anders te werken. Je moet het zelf doen. En ik zei, nee, dat is niet zo, weet je wel. Dus, maar op een gegeven moment zei ze, je moet het gewoon gaan doen. Je moet gewoon een onderneming gaan starten. Ik heb een stabiele baan, dus als je dit niet doet, dan ga je het nooit doen. Hmm. Nou, toen ben ik gewoon voorzichtig gestart. En nou ja, dat leverde in ieder geval genoeg succes op om ermee door te gaan.
Hoe voelde die eerste leap of faith, dat besluitmoment? Dat moment om te...
Doodangsten. Ja. Nee, dus kijk, het geluk wat ik had, was ik had meteen een opdracht. Dus ik had wel gelijk een soort van eerste geld om mijn eerste salaris te betalen. Maar die tweede paycheck, want het was geen abonnement, dus de tweede paycheck stond nog niet klaar.
Ja, de maand ging snel in één keer.
Dan gaat het heel snel. Ja. Nou, eigenlijk op het moment dat je die eerste binnenkrijgt, is je eerste gevoel van oké, hoe ga ik dit vasthouden? Mm. Nou, dan weet je, er is nog niks in zicht. En gelukkig kwam die tweede maand en die derde maand ook. En die vierde kon ik overbruggen. Dus, en op een gegeven moment groei je daar qua vertrouwen in. Mm-hmm. Maar het eerste moment, ja, dat vlieg je naar de keel. Mm. En dat gaat ook nooit over, want dat heb ik nog steeds. Met Springcast zijn we nu bezig met een fundingronde. En heb je dat nog steeds? Ik weet dat het goed komt. Hè? Dus je hebt vertrouwen en je hebt toch de zorg.
Is dat part of the game? Gewoon sowieso?
100%. Voor mij wel in ieder geval. Mm.
Dat bedrijf begon, daar begon je stappen mee te maken. Hoe ontwikkelde zich dat?
Ja, dus ik begon als een freelancer met stagiairs. En een soort van ring met freelancers. Ook weer de safe side gekozen.
Bewuste keuze ook om niet freelance te blijven. Was het altijd de ambitie, de visie om een team te creëren en groter?
Ja, ik wilde wel echt een bedrijf bouwen wat groter was dan mezelf. Mm-hmm. Dat heb ik altijd gewild. Dus
waarom?
Het voelt heel kwetsbaar als je afhankelijk bent van jezelf. Hè, dat levert bij mij een bepaalde druk op. Dat je het gevoel hebt van ik mag niet ziek worden. Ik mag niet uitvallen. Of ik kan geen... Weet je wel, er hangt zoveel zeg maar op jezelf. Dus mijn gevoel was altijd van of je moet zorgen dat je die buffers gaat bouwen. En je zorgt dat je daar genoeg van kan leven om dingen te overbruggen. Maar nog veiliger is als de business helemaal niet afhankelijk is van jezelf. Mm. Dus die heb ik gekozen. Ja.
Ik hoor het publiek hier ook denken. Sommigen die zullen het beamen van heerlijk. Ja, weet je, groter dan mezelf. Ja. En er zit hier ook genoeg die denken. Ah, heel lekker.
Ik zou willen toevoegen op middel.
Ja, want die reis begon toen. Teambouwen, dat was eigenlijk de... Met stagiaires daarmee begon je.
Ja, ja, dus ik had een hele mooie interim klus bij een uitgeverij. Waar ik met 2 dagen per week prima mijn salaris kon betalen. Stagiaires kon betalen. En zelfs de eerste medewerker kon betalen. Maar alle buffers gingen meteen rechtstreeks richting het nulpunt weer. Maar er kwam iedere maand net genoeg binnen zeg maar, om alles te betalen. Later toen merkte ik, eigenlijk DNA Media ging over in mijn volgende bureau 360 e-commerce. Dus toen merkte ik van ja, ik ben alles zelf aan het bepalen. Dat ligt ook weer heel veel druk op jezelf. Is niet fijn om een compagnon te hebben. Dus toen kwam er een compagnon bij, zijn we veel meer de webshop kant ingegaan.
Hoe moeilijk was het om iemand te vinden met wie je het samen deed?
Ja, dat is voor mij nooit moeilijk. Nee, daar zit ook heel veel learnings in hoor. Dus daar ben ik misschien vaak te naïef en te makkelijk in. Dus er kwam gewoon iemand bij die zou meer het projectmanagement gaan doen. Ik meer de marketing en sales. Dus dan leer je hoe ga je met compagnons om? Hoe geef je elkaar feedback? Hè? Want zeker als je elkaar aardig vindt, is dat natuurlijk super lastig om elkaar feedback te geven. En ja, toen is het bedrijf eigenlijk, toen kwam zo'n kantelpunt. Dat we eigenlijk elke maand waren een soort van technisch failliet. Weet je wel, aan het eind van de maand wisten we kunnen de rekening niet betalen. Maar als we tot de 7e kunnen wachten met de salarissen, dan zijn we er wel weer. En toen dachten we, ja, dit kan niet zo doorgaan.
Voelde niet als vrijheid in ieder geval.
Nee, helemaal niet. En toen kwam er toevallig een klant langs. En die, er was ook een investeerder. En die zei, zouden jullie niet een investeerder willen, zeg maar, om wat sneller te groeien? Nou, dat hebben we toen gedaan. En nou ja, dan leer je dus omgaan met, ja, hoe ga je met een hele smak geld? Ging het toen de tijd om 350.000 euro. Nou, als je dat nog nooit 350.000 euro in een bedrijf heeft gemanaged... Dan is dat een hele lastige verantwoordelijkheid van oké, waar ga je het geld aan uitgeven? Dus je eerste angst, mijn eerste reactie was eigenlijk, ik ga het bij me houden. Want dat is natuurlijk niet wat een investeerder wil. Die zegt, nee, dit geld is om te groeien. Dus
ja, je wil het behouden in eerste instantie. Je bent bang om te verliezen in plaats van dat je speelt om te winnen.
Die switch, dat was een hele moeilijke. Hè, om het geld te gaan burnen.
Hoe heb je die gemaakt?
Niet goed. Dus ik heb het wel geburnt.
Maar tell us more. We want to know.
Niet goed. Dus het allermoeilijkste is, waaraan ga je het burnen? Mm. En een van de belangrijkste dingen die ik daar heb geleerd. Dus de investeerder die was heel erg aan het aanmoedigen. Van weet je, je moet mensen aannemen. Wie heb je nodig? Nou, dan ga je zelf filosoferen. Maar eigenlijk te vrij dat je gewoon, ja, net als een SWOT-analyse invullen. Weet je wel, dat is niet even gewoon een paar bullets neerzetten. Daar moet je echt over nadenken. Dus ik zei, nou ja, marketeer, twee developers, een designer. Nou, die neem je dan aan. Maar vervolgens aan de saleskant hadden we niet genoeg werk om ze allemaal te vullen. Dus die investeerder zegt, blijf investeren. Meer marketing, meer sales. Nou, dus op een gegeven moment is het geld op. Dus ik zeg, ja, het geld is op. En toen zegt de investeerder, uiteraard en terecht. Ja, en nu? Ik zeg, ja, maar jij zei door investeren, toch? Zegt hij, ja. Oké, maar wat gaan we nu met geld doen dan? Ja, hij zegt, zeg jij het maar. Ik zeg, nou, kun je nog een keertje investeren? Nee, zegt hij. Oké, maar dan kunnen we deze maand salaris niet betalen. Nee, ja, maar hij zegt, jij bent toch de ondernemer? Hij zegt, ik stort alleen het geld. Dus dat is ook weer zijn bewustwording van, ja, ondanks dat je een investeerder hebt. Je moet echt leren dat jij die uiteindelijke call moet maken. Hoe enthousiast hij ook is over het geld uitgeven. Dus dat heb ik daar heel erg geleerd.
Was je toen in de gelegenheid om die call ook te kunnen maken? Nu achteraf gezien, had je voldoende ervaring, kennis, know-how, mensen om je heen waar je die call toen voor
maakte? Ja, en daar kun je hulp vragen. Mm. Dus wat ik denk te weinig heb gedaan in die fase is inderdaad gewoon niet de investeerder, maar gewoon andere internetbureaus benaderen. Gewoon eens vragen van, joh, welke eerste medewerker heb je aangekomen? Gewoon leren van anderen. Mm. En dat is ook een van mijn learnings, is gewoon al die mensen zijn wel bereid om gewoon hun kennis met je te delen. Zelfs je concurrenten. Mm.
Dus veel geld, eindelijk veel geld.
Ja, heel snel weg.
Eerst wil je het behouden, daarna heel snel weg. Ja. En ervaren van, oh shit, zo werkt dat spel dus ook niet.
Dus uiteindelijk, maar goed, uiteindelijk heeft hij geld gestort, maar dat betekende meer aandelen inleveren. He, dus dat is een paar keer gebeurd. Dus op een gegeven moment ga je dan gewoon, ja, je wordt gewoon minder eigenaar van je eigen bedrijf. Je krijgt uiteindelijk ook minder te zeggen over je eigen bedrijf. Maar het bedrijf ging wel groeien. Dus wat ik heb geleerd uiteindelijk is op het punt dat ik ben uitgestapt uit het bedrijf. Dan voelt het eerst dat je denkt van ja, ik ben eigenlijk mijn bedrijf kwijtgeraakt. Maar ik denk dat ik in geen enkel bedrijf zoveel heb geleerd als in dat bedrijf. Dus omgaan met begrotingen, met verwachtingen managen van investeerders. Je echt begrotingen maken en proberen ze te halen. Mm.
Ja, dat is een crash course in ondernemerschap. Wat als je daarop terugkijkt, wat is voor jou persoonlijk, qua je persoonlijke groei, de grootste crash course die je daarin hebt gemaakt? Wat is de soort van katalysator in je eigen groei geweest?
Ik denk de katalysator is accountability geweest. Dus een investeerder die je echt accountable houdt. Dus als je zegt, volgende maand gaan we €50.000 omzet draaien en over een jaar staan we hier. Dat daar ook een soort van accountability bij komt. En dat die accountability dus ook helpt om die druk op te voeren. Waardoor je ook echt tot het uiterste moet gaan zelf om die performance te leveren. Mm. Dus ik denk die accountability die bouw ik nu bijna standaard in. Dus of met de teamleden en met Springcast met investeerders. Omdat ik weet dat je verder gaat als je iemand hebt die accountable houdt voor je beloftes die je doet.
Mm. Deze verkocht je uiteindelijk, dit stuk. Hoe ging de reis toen verder? Wat was een moment dat je dacht?
Ja, dat laat me verkopen nuanceren. Dus verkopen met een klein stuk van je aandelen en een internetbureau met zeg maar wat ongeveer een beetje break-even draait. Dat levert geen miljoenen op. En dan ik denk dat je zelfs veel meer naar beneden kunt. Mm. Dus het eerste wat ik dacht was, oké, wie ben ik nu? Want de hele wereld kende mij van e-commerce. Dus het idee op het moment dat je zo'n stap maakt is, ik doe gewoon even een rondje bellen. En dan vind ik wel een freelance klus en dan ben ik wel weer onder de pannen. Nou, wat er gebeurde is, niemand nam op. Want ik was e-commerce en ik was niet meer e-commerce. Ik was niet meer Nico van die middelgrote agency die heel snel groeide. Ik was gewoon Nico. Dus al die mensen waren veel te druk met de mensen die wel in dat wereldje nog zaten. Dus toen dacht ik, oké, ik moet dus gaan bedenken wat ik ben en wat ik wil gaan doen. En ik moet heel snel weer een inkomen hebben. Want het klein beetje buffer wat ik had opgebouwd, daar kon ik niet heel lang op teren. Dus ik ben eigenlijk gewoon.
Was er ook toen al wel echt de drang van. Je hebt het over elke dag. 1% is elke dag mee bezig zijn. In één keer valt zoiets weg. Dus dan ben je in één keer niet meer elke dag met dat bedrijf bezig.
Nee.
Voelde je wel heel sterk ook. Ik moet blijven ondernemen. Dit is wel. Dit is wat ik moet blijven doen. En ik wil zo snel mogelijk weer in die wedstrijd zitten.
Ja, ik heb wel echt momenten gehad. Ik heb zelfs gesolliciteerd bij concurrenten uiteindelijk. Gelukkig hebben ze me niet aangenomen. Maar ik ben wel echt. Ik kwam heel snel tot de conclusie, ik moet gewoon ondernemen. En laten we maar gewoon weer beginnen als freelancer, want ik weet hoe dat werkt. Ik weet ook hoe ik aan die klus ongeveer kan komen. Dus laat me daar beginnen. En vanuit daaruit ga ik vanuit die veilige basis ga ik weer verder bouwen.
Dus toen ging je nadenken, wat ben ik, wie ben ik misschien nog wel meer?
Juist.
Wat leverde die zoektocht of dat zelfonderzoek?
Ja, dus ik heb eigenlijk gekeken van waar besteed ik het liefst mijn tijd aan? En wat vind ik het interessant om over te lezen? Nou, dat was op dat moment was dat content. Dus gewoon content maken. Ik was heel erg veel aan het bloggen. Ik volgde alles over content marketing. Dus ik dacht, ik ga iets met content marketing doen. En op dat moment was bijvoorbeeld marketing automation was een heel hot topic. Dus ik heb voor €300 een online course gekocht over hoe marketing automation werkt. Dat was de spannendste online uitgave die ik heb gedaan. Ik weet dat ik echt met hartslag omhoog, zeg maar.
Het voelde als dat bedrag ik nu ga investeren is echt
ja, €300 was echt, ja. Dat voelde echt als huge.
Ja.
En ja, het was echt denk ik de beste investering die ik heb gedaan. Want ik kreeg er zoveel energie van. En ja, ik heb toen wat ik noemde een soort van massive action week gepland. Dus dat betekent geen afleiding, een enorme Excel-lijst met alle contacten die ik heb. En ik ben ze allemaal gaan afbellen en ik ben gewoon, volgens mij heb ik iets van 80, 90 koffietjes gepland. En eentje ervan zei, nou, ik zit bij een uitgeverij, die willen met marketing automation aan de slag. Is een leuke freelance klus voor je. Nou.
Ja, want voor jou werd het duidelijk dat marketing automation, dat is iets wat ik wil gaan doen, dat wil ik gaan verkopen. En dat kan ik ook doen vanuit mijn passie voor content.
Zeker, ja.
En marketing.
En die 1% beter, die verschoof dus eigenlijk van 1% beter met mijn bedrijf naar 1% aan mezelf werken elke dag. En dat was marketing automation leren.
Massive Action Week, noem jij even. He, dus dat is in één keer volle bak veel actie. Bak,
ja.
Dat is eigenlijk gevoelsmatig ligt dat wat weg van 1% elke dag een klein beetje. Dit is gewoon in één
1%
keer
per minuut.
Voor 1% per minuut. Ja. Als een kickstart.
Ja, kijk, en wat dan natuurlijk het verhaal bij is, soms moet je gewoon echt even de massive action hebben. Maar dat is iets dat vreet je helemaal op. Ik bedoel, 90 koffietjes. Ik ben blij dat ik bij de 15e of 20e die klus had. Want uiteindelijk ga je natuurlijk, dat ga je niet volhouden. Dus uiteindelijk moet je gewoon, zeg maar, je hebt dat sprinten. Dat is even die massive action. En daarna moet je naar een soort van marathon modus om het op de lange termijn vol te houden. Ja. Dat is die 1%.
Ja, het is mooi dat je dat noemt. Want dat is wel, ik roep ook wel, elke dag een beetje wint het altijd van ineens heel veel. En er zijn momenten wel, wat jij nu noemt, dat ineens heel veel wel heel waardevol is om iets te doorbreken of even net in een andere modus te komen of iets aan de gang te krijgen. En dan is zo'n Excel sheet en dan iedereen bellen een hele goede kickstart om daarna weer inderdaad in die marathon te komen. Leidde in ieder geval tot de eerste opdracht voor jou.
Ja.
Wat heeft dat bedrijf jou toen gebracht? Kun je ons meenemen in dat deel van de reis?
Ja, dus wat ik toen leerde, en daarom ook hier weer interessant dat Richard er vandaag is. Wat er eigenlijk gebeurde is, ik kwam in een soort van omgeving terecht met allemaal een soort van super high energy freelance team. En wat me opviel is, ik was daar de oudste. Ik was daar, wat zal het zijn, halverwege de 30 of zo, eind 30. En er zaten allemaal jongens van, nou, laat zeggen 24 jaar zaten er tot, nou ja, laat zeggen tot 30 of zo. Maar jongens die allemaal 40 uur per week, €85 per uur, die aan het investeren waren, die startups aan het bouwen waren, terwijl ze aan het freelancen waren. Die aan het beleggen waren in ETF's om pensioen te bouwen. En het was een wereld dat kende ik helemaal niet.
Mm.
Dus wat ik toen echt leerde was gewoon al die mensen die hadden zoveel kennis te delen over hoe je een soort van leven voor jezelf opbouwt met vermogensbeheer. Met dingen als een start-up bouwen omdat je niet te veel afhankelijk wil zijn van uurtje factuurtje. Mensen die echt heel deep thinking hadden gedaan over een paar hele specifieke business topics.
Hmm.
Waarvan je echt in 3 maanden tijd leerde ik daar zoveel van. Dat is echt niet normaal.
Dus je wereld werd groter. Het werd breder. Dus waar je daarvoor heel erg gefocust was op waar je mee bezig was. Eigenlijk ook veel in je bedrijf aan het werk was je nu, werd het nu breder. En keek je naar andere gebieden in je leven. En wat vermogen opbouw dat ook in betekent. Wat heb je meegenomen? Wat is het stuk wat je uit die meeneemt in ook datgene wat je vandaag de dag doet?
Nou, ik denk dat het is een beetje geshift. Dus toen ik eruit kwam, toen was het idee van, ik heb toen met een life planner gesproken. Van oké, hoe zorg ik ervoor als freelancer dat ik later mijn zaken op orde heb? Nou, hij zei, als je ongeveer een belegd vermogen hebt van ongeveer 7 ton, dan kun je op een gegeven moment met pensioen, want dan kun je het beleggen, heb je genoeg rendement om je huidige lifestyle vol te houden. Dus toen werd mijn mantra werd een tonnetje per jaar. Daar ben ik over 7 jaar klaar. Dus
Die ligt lekker in de mond. Dat was nog voordat de inflatie van de afgelopen jaren is geweest. Zeker, dus dat werkte toen nog, ook nog heel goed. Ja, precies.
Nou, kijk, en waar ik eigenlijk achter kwam, zeg maar, dus daar was ik heel erg op gefocust. Maar dat gaat over geld binnenhalen. En wat ik merkte is, op het moment dat je genoeg hebt, een soort van solide basis, is dat het geld niks meer betekent. Sterker nog, je wordt er onrustig van, want het staat er. En dan ga je denken, wat moet ik ermee gaan doen? En ik denk dat mijn reflectie, denk ik was 2019, was eigenlijk van... kijk, vroeger gingen mensen met pensioen. Maar ik vind het zo leuk om bedrijven te bouwen, dat ik geloof gewoon niet meer dat ik met pensioen ga. Dus focussen op pensioen gaan, dat is eigenlijk heel verkeerd. En het zorgt ook voor onnodige druk. En ik laat allemaal opportunities liggen omdat ik op dat geld zit, zeg maar. Dus dan heb ik gezegd, weet je, ik wil gewoon het geld gaan gebruiken om er meer geld van te maken. Maar dan alleen op een manier dat ik het leuk vind. En dat is bedrijfbouw voor mij. Dus dat is zeg maar indirect, zeg maar in een paar stapjes, wat ik heb meegenomen uit die 3-4 mensen die ik om me heen had.
Dus dat werd toen heel duidelijk. Waarom ben ik bedrijf aan het bouwen? Ja. En voor wie herkenbaar, ik ben niet bezig met pensioen. Wie is nog meer niet bezig met zo met pensioen, maar gewoon met het spel spelen? Ja, Jochem ook niet zozeer bezig met pensioen. Gewoon het spel. De lol van het spel kunnen spelen. Ik denk dat voor velen die hier zitten geldt. Van ja, gewoon mooi om gewoon te kunnen blijven doen. Ja. En ondertussen wel bezig zijn met hoe bouw ik dat
exact
vermogen op. Mooi. Wanneer was een moment dat je wist, nou, dit bedrijf, hier stop ik mee. Dit is niet meer, dit dient mij niet meer in mijn passie en mijn plezier.
Ja, ik denk dat is vooral geweest in de coachingsperiode. Dus ben ik later gaan coachen. Dus wat er gebeurde was, ik had met mijn internetbureau heel snel, zeg maar, in ieder geval in de noordelijke regio, een soort van naam gebouwd van, het was eerst een ZZP'er, nu staat er een bureau. Dat is heel snel gegaan. Dus wat krijg je dan? Andere ZZP'ers die in dezelfde industrie actief zijn, die zeggen, kun je mensen met een koffietje uitleggen hoe je dat hebt gedaan en kun je me misschien een beetje helpen? Dus ik ben ook tegelijkertijd een beetje in die coaching gerold. En op een gegeven moment kwam ik op een soort van pad waar ik moest kiezen tussen of ik ga me focussen op marketing automation, want daar kwamen steeds meer mensen die zeiden, kun je ons ermee helpen? Want we zien dat je dat hebt gedaan. En tegelijkertijd kreeg ik meer coachingsaanvragen. Dus toen kwam er zo'n vraagstuk van, oké, focus is belangrijk. Welke van de twee paden ga je kiezen? En uiteindelijk heeft Purpose een beetje de doorslag gegeven. Dus ik vond marketing, automation, content, dat was echt, dat doe ik nog steeds het liefste bijna. Maar mensen helpen. De voldoening die ik kreeg uit mensen die, zeg maar, hele kleine doorbraakjes maakten, zeg maar, in hun journey waar ze vastliepen. En ja, waar ik zelf ook ben vastgelopen in het verleden. Dus oké, fuck it. We gaan coaching doen. Dus ik ben gestopt met de marketing automation zaken. Ik heb al mijn klanten
opgezegd. Het is echt mooi dat je dat moment benoemt. Hè? Want dit is een moment wat voor iedereen ergens herkenbaar is. Dat je op zo'n tweesprong komt. Dat je het ene wat je doet, daar heb je ontzettend veel plezier in. Maar je voelt ook ergens van, er groeit iets of er komt iets anders op mijn pad. Er ontstaat een tweede weg.
Ja.
En het mooie is, als je aan het ondernemen bent, dan ben je goed in al dingen bouwen, stapjes zetten. Dus vaak dan begin je tweede ook al een beetje te bouwen.
Ja.
En dan komt er een moment, dan is het inderdaad de vraag, oké, als je het echt, echt goed wil doen,
ja,
welke ga je dan kiezen?
Exact.
Wat wordt het dan? Dus dat keuzemoment. En voor jou werd het in ieder geval een moment om te denken, wat is mijn drive? Wat is belangrijk voor mij? En purpose was voor jou?
Mensen helpen. Ja. Ja, en ik ben gestopt. Dus ik had op dat punt zat ik dus met mijn consultancy tak. Dat was ik plus een projectmanager. Zaten we ongeveer op 4 ton omzet. Dus supergoeie, stabiele business. Allemaal abonnementen. Dus alles goed voor elkaar. Ik heb ze allemaal meteen stopgezet. Ineens allemaal opgezegd. Zodat ik ook echt niet meer terugkom. Dus ik heb ook echt gezegd tegen die mensen, ik vind het niet leuk. Dus dan kan ik ook niet laten zeggen, ik vind het toch weer leuk. Daar kun je niet meer op terugkomen.
En je zegt het met een glimlach. Maar hoeveel slapeloze nachten heeft dat gekost om tot dat punt te komen? Want als je een goede, als iets lekker loopt, als je er goed in zit, ja, het is zo verleidelijk om dan dat pad te blijven gaan. Die veilige modus, je weet wat je hebt. Je weet niet wat er gebeurt als je in één keer stopt. En jij hebt die knoop doorgehakt. Dat proces voor die glimlach, hoe heeft die eruit gezien?
De story of my life is een beetje, ik denk dat het wel goed komt. Met dat optimisme zeg ik al die klanten op. En als ik het heb gedaan, dan besef ik, oh shit.
Oh, de slapeloze nachten komen daarna pas.
Dus, okay. Dus toen dacht ik, oké, ik had denk ik nog zo'n kleine aan coaching, misschien 2250 euro per maand aan abonnementjes had ik lopen. Dus ik dacht, oké, dit moet heel snel anders worden. Dus ik heb gewoon nagedacht, oké, hoe ga ik dit doen? Nou, ik heb best wel veel gedeeld ook op LinkedIn en zo. Dus ik had daar wel een beetje bereik. Dus ik heb gewoon op LinkedIn gezegd. Hey jongens, ik ben gestopt met dit. Ik ga nu starten met dat. En ja, dat is uiteindelijk heb ik uit die ene oproep iets van 60 aanvragen gekregen van mensen die een gratis intake kwamen doen.
Ja.
Dus ik zei ook, het is een gratis sessie.
Ja.
Dus nou, ik denk dat...
Veel gekopieerd van Nico, hè? Dat...
Ja, die gratis sessie is fantastisch. Omdat, nou, wat ik dacht is van, ja, weet je wel, heel veel mensen kennen me niet als coach, maar kennen me als content marketeer. Ja. We moeten gewoon even een keer een 1-op-1 sessie hebben.
Ja.
Ook omdat ik het zelf spannend vond. Van, ja, kan ik überhaupt wat brengen?
Ja.
En van die 60 zijn er gelijk 30 klant geworden. En het abonnement was prima.
Ja.
Dus nou, uiteindelijk had ik een soort van kickstart. En heb ik een soort van rat race gecreëerd met coaching. Met 5 afspraken per dag, 5 dagen per week. Nou ja, en dan had ik een coachingsbusiness.
Dat was vol in je purpose. Er is een moment, die hebben we nu gezien. Laatste stukje van de reis, die gaat naar Springcast. Wat was een moment dat je voelde in die business en het volgen van je purpose van oeh, het is tijd voor iets nieuws.
Ja, ik denk als je naar één laagje hoger gaat over de journey, zeg maar, dan ben ik zeg maar op mijn best op het moment dat ik zeg altijd, je hebt, nou, er is iemand online, die heet Quint Schevenels, de oud-CEO van Funda, zeg je hebt wartime CEO's en peacetime. Peacetime CEO's zijn heel goed in processen managen. Heel stabiel. Kunnen echt een bedrijf gewoon echt tot grote hoogte brengen. Omdat ze echt de shit voor elkaar hebben. En je hebt wartime CEO's. Die lopen met de brandblusser door het pand heen. Zeg maar, terwijl ze producten verkopen. En ik ben die laatste. Dus wat ik merk op een gegeven moment is op het moment dat een bedrijf te stabiel wordt. Dan word ik heel onrustig omdat ik niet meer leer. Mm. Dat is zo in mijn systeem gekomen dat er een soort van... Ik kan niet een boek lezen om het lezen. Ik moet een boek lezen omdat ik een onderwerp wil begrijpen.
Omdat er dan een probleem is, iets waarvan je voelt van ik moet hiermee aan de slag, precies. Ik moet dit ontwikkelen.
Kijk, en op een gegeven moment merk ik, er zijn minder brandjes. En dan, ja, dan ga ik boeken lezen waarvan ik denk, waarom heb ik deze eigenlijk al gekocht? Ja.
Dus dan komt die Harry Potter reeks in één keer.
Ja, dat staat Amazon staat elke dag aan de deur. Ja. En al die boeken gaan ongelezen de kast in.
Ja.
Mijn vrouw confronteert me dan met die idee de boekhouding met het lijstje van oké, hoeveel heb je hiervan gelezen?
Oh, ja.
Nou, ze luistert deze podcast, ik ga niet vertellen hoeveel. Dus wat ik heb, wat ik op een gegeven moment merk is gewoon, ik heb behoefte aan nieuwe input, zeg maar. Dus toen ik aan het coachen was, het was heel succesvol. Ik haalde heel veel purpose uit al die meetings. Ik had alleen maar leuke mensen om me heen verzameld. Dus ik kreeg er heel veel energie van. Dus ik heb gezegd, weet je wat, ik ga gewoon 1 middag voor mezelf reserveren. En dat is gewoon mijn speeltuin. Dus nou, ik ben altijd super transparant. Dus het is ook echt niet om op te scheppen. Maar qua coaching draaide ik ongeveer zo'n 3 ton in mijn eentje, qua omzet. Dus superveel marge. Dus ik heb gewoon gezegd, ik ga gewoon in die middag per week ga ik gewoon investeren in allemaal mini-startupjes. Gewoon om te kijken wat blijft, wat vind ik leuk. Kan ik ergens een tractie mee creëren met het idee dat ik een soort van ja, side hustle naast mijn coachingspraktijk kon starten. Waar ik weer opnieuw kan gaan leren. Waar ik weer mensen kan vragen van hey, hoe werkt het nou eigenlijk? Dus met dat idee ben ik gestart.
Het is ook een beetje een 1% idee eigenlijk. Hè? Heel klein starten, gewoon proeven, zeker. Hele kleine stapjes zetten.
Ja. Ja, en uiteindelijk, nou ja, Springcast is eigenlijk vrij snel, kreeg tractie. Niet per se qua omzet, maar waren binnen een paar weken hadden we binnenlandse zaken als klant. De Rabobank en nou, ze kwamen allemaal hele grote klanten binnen. De omzet was nog heel laag. Maar ik besefte wel heel snel van, hey, hier gaat nu mijn energie naartoe. Juist omdat er al die problemen ontstonden, allemaal dingen die ik niet wist. Zodat ik weer gewoon echt een richting had om te lezen, met te verdiepen in allerlei verschillende onderwerpen.
Wat was het slechtste idee dat je getest hebt in die periode?
Ik denk dat ik die heel diep heb begraven ergens. De slechtste.
Van een schone lucht misschien weer.
Ja, natuurlijk luchtreinigers. Ja. Nee, de slechtste. Ik denk dat ze bijna allemaal heel slecht waren.
Gewoon nog iets wat naast deze, want Springcast werd het uiteindelijk.
Ja, ik heb bijvoorbeeld, ik was heel veel bezig met zoeken, boven in Google komen, zoekmachine optimalisatie. Ik dacht op een gegeven moment, dan maak ik een tooltje voor. Nou, dan zocht ik allemaal mensen bij en allemaal half committed, omdat iedereen was met andere dingen bezig. Nou, die flopte eigenlijk al in de opstartfase. Ik heb geprobeerd te werken met directories, want ik dacht lekker makkelijk, weet je wel. Een beetje startpagina-achtig, maar dan met een verdienmodel. Dat je dacht, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, weet je wel. Van, die hebben we toch al gehad. Tot webshops, nou echt alles.
Mooi. Ik vraag me ook, omdat het is zo belangrijk om slechte ideeën te hebben. Ja, en daarin, want het is niet fout namelijk. Het is juist goed, want vaak leiden die tot een Springcast, tot een nieuw idee. Hey, tot slot, wat zou je kunnen zeggen ten aanzien van deze journey? Je bent nu met Springcast volle bak bezig. We hebben het bij 1% beter. Het is allemaal kleine stapjes opstapelen. Tot je een compound effect hebt. En het allemaal meer samenkomt. En je in één keer vaat maakt. Wat is het compound effect binnen Springcast van je reis tot nu toe?
Nou, ik denk dat het belangrijkste wat ik vanuit die 1% heb meegenomen is dat elke medewerker die we selecteren, dan kijken we naar de growth mindset. En eigenlijk daaronder ligt zeg maar die 1%. He, dus wij hebben bijvoorbeeld...
Als jij zegt growth mindset, mindset gericht op groei, mindset gericht op ontwikkeling, geloven dat je kunt verbeteren.
Ja, dus eigenlijk, ik had vroeger zo'n tante, weet je wel, die eigenlijk veel te oud is om met software te werken, maar die altijd een beetje met haar leesbril op zo een beetje aan het puzzelen was van hoe werkt deze software. Nou, dat is een beetje wat we nu zoeken in de mensen. Gewoon dat als er een probleem is, wat gaan ze dan doen? Weet je wel, gaan ze aan de deur bij mij kloppen van hey Nico, ik heb een probleem, kun je me helpen oplossen? Of zijn het de mensen die Google afgaan, ChatGPT gebruiken en ja, echt zeg maar een soort van deep dive maken in het probleem om het zelf ook te leren? Nou, je merkt gewoon, dat maakt het een heel stuk makkelijker, want nou, echt zo'n software, het enige wat echt super mooi is en een soort van droom is, is het abonnement. Want je sluit een klant en elke maand komt hij terug. En over het algemeen met ons type klant blijft ze ook de komende jaren. Maar aan de achterkant zijn alleen maar problemen. ISO-certificeringen, terwijl je eigenlijk een klein bedrijf bent. Dus je moet gewoon mensen hebben die gewoon echt bereid zijn, zeg maar, om gewoon en het leuk vinden om al die dingen uit te zoeken. Dus dat zit nu echt in onze cultuur ook. Het 1% denken.
Het is een podcast hosting bedrijf. Hier zitten voor een groot deel ondernemers. Als ze niet ondernemen, dan maken ze alsnog een podcast. Dus er zijn best wel mensen die hier wat iets met podcast hebben. Misschien daarover nadenken. Even jouw visie op podcasting. Waarom is het interessant voor je als je bezig bent, een bedrijf aan het bouwen bent, om te denken aan podcasten?
Ja, als je gewoon overal kijkt, zeg maar, wat het medium brengt op dit moment en waarom ook al die bedrijven erop inspringen, is dat bijna alle mediums tegenwoordig heel vluchtig zijn. Dus video is vluchtig, het zijn allemaal short. Als je het hebt over blogs, nou ja, de gemiddelde bezoeker blijft 1,5 minuut bij een longform content. Maar een podcast zijn mensen bereid om tussen de 20 en soms wel zelfs naar Joe Rogan, de populairste, is soms 3 uur per aflevering, om die te luisteren. Dus op het moment dat je een soort van complexe boodschap hebt of complexe informatie hebt, dan leent dit medium zich heel erg goed voor om mensen helemaal mee te nemen. Dus waar ik vroeger, nou, vanuit mijn funnel expertise, als je bijvoorbeeld iemand van, ik weet niet dat ik een probleem heb, wil krijgen naar het punt van ik wil dit product kopen, dat je vroeger misschien wel 15 mails voor nodig. En nu zou je het zelfs met 1 aflevering, zou je iemand mee kunnen nemen vanuit wat hij niet weet, naar wat hij wel moet weten en naar waarom hij jouw product moet hebben. Dus het biedt enorm veel kansen. En daarom zie je dus ook heel veel bedrijven erop inspringen.
Ja, je ziet het steeds meer. Hè? Dus dat is al zo de aandachtspannen, de tijd dat er aandacht aan gegeven wordt, is groot. Voor velen is het ook een kanaal om inspiratie te krijgen.
Zeker.
Onder het gras maaien of tijdens de autorit 45 minuten. Ja. En natuurlijk de korte shorts, de videoclipjes die gebruikt worden op socials.
Ja, en de grootste valkuil is denken het is al verzadigd. Want dat is een beetje hetzelfde met blogs. Het is gewoon een volledig medium. Dus zo wordt het ook embed, zeg maar, zo direct. En je zou ook niet zeggen als bedrijf ik neem geen blog, want iedereen heeft al een blog. Het is echt een medium waar je gewoon echt prima tussen kan komen. Want je hebt maar een paar luisteraars nodig om er echt gewoon business uit te halen.
Ja, mooi. Wat een journey so far.
Ja, zeker.
Ja. In hoeverre denk je dat dit nog door blijft gaan? Dus als we jouw route nu zien, is dit, waar zit je nu voor je gevoel in deze reis van Springcast? Zit je nog een beetje in de war?
Ja, nee, 100% war.
Oké, heel goed.
Nee, we zitten echt in de war. Okay. Dus dit gaat nog een tijdje duren. Zeker.
Je zoontje?
Ja, mijn zoontje die werd vanmorgen, werd natuurlijk 45, zei hij van, ben je nu midlife?
Okay.
Hij vooral omdat hij de verwachting heeft dat er dan een cabrio Mustang komt.
Ah ja, dus is een verlangen achter.
Ja, dat is
en dan kom je met een Ford Lego voor thuis.
Juist. En nee, dus ik zeg, ik zit nog niet op de helft. Ik zeg altijd, ik word 100, zeg maar. En ja, ik wil gewoon tot de laatste dag gewoon bedrijven bouwen. Dus mijn doel is gewoon om gewoon nog 10 bedrijven te bouwen. En Springcast is er gewoon één van.
Ja.
En dat gaat hartstikke goed. En het is een superleuk bedrijf te bouwen. Dus.
Ja, te gek. We hebben heel veel aangeraakt. Dat is veel genoemd. Als je kijkt naar je reis, er zitten zoveel verschillende thema's en onderwerpen in. Dus ik ben vooral wel benieuwd, even egoïstisch vanuit jezelf gedacht nu, van hey, dit onderwerp, dit thema of dit stukje wat je noemde, daar vroeg je niet op door. Daar was ik juist heel benieuwd naar. Vanuit jullie, welke vraag heb je voor Nico? Waar ben je nog benieuwd naar? Ja, Rien.
Ja, ik ben benieuwd. Coaching, hoe ver is die verhouding tussen dingen gratis weggeven, hè, met zo'n podcast misschien ook wel. En waar laat je mensen voor betalen? Hoe zie jij dat?
Ja, bij mij ligt de grens op het moment dat iemand de waarde heeft kunnen ervaren. Dan weet hij genoeg om een beslissing te maken van wil ik er geld aan uitgeven. Daarna houdt bij mij gratis ook altijd meteen op. Dus ik vind zeg maar met een coach, hè, dus zo heb ik het in ieder geval voor mezelf gedaan, is van als je één sessie, het was ook niet een soort van intake van vertel eens even over je achtergrond. Ik zorgde altijd dat als je naar buiten ging, dan hebben we alles gegeven uit die sessie. Dus je liep ook echt als een volwaardige sessie naar buiten. Kijk, en dan is de vraag, heeft dat je genoeg waarde? Want nou ja, hè, coaching is niet per se goedkoop. Dus je moet een best wel serieuze beslissing nemen ook over het bedrag. Dus ik wilde gewoon aan het eind van de sessie dat je kon zeggen, was dit bedrag X waard? Als het antwoord nee is, moet je het vooral niet doen. Dat was ook altijd mijn, want ik heb ook wel mensen gehad die zeiden, ik betaal liever gewoon 75 euro per uur. Dan zei ik, dit is mijn tarief. En als dit deze sessie het waard was, nou ja, dan kun je nu ja of nee zeggen. En dat doe ik ook met de software. Je mag het één maand proberen, maar als je vraagt, mag ik een tweede maand? Dan is het antwoord nee, want je hebt het een maand kunnen proberen.
Maar het is interessant, want er zit best wel in een wereld waarin we zitten met content ook. Van ja, wat geef je gratis weg? Wat, ja. Wat bied je? En ook welke afweging maak je tussen tijd en energie die je daarin stopt? Zit er ook een angst of een gedachte achter van als je, dat je te veel kunt weggeven, Rien?
Ja, dan heb je ze op het spoor gebracht en dan gaan ze je eigen...
Oh ja, content moet ik een uitzondering op maken. Dus met content is eigenlijk mijn learning bijna tegenovergestelde. Dus gewoon nooit zeg maar een soort van cliffhanger in een blog bouwen. Gewoon echt, ik deelde juist alle kennis helemaal open. Want uiteindelijk waar mensen voor betalen is de context. Dus als je een boek leest, dan lees je die context. Maar eigenlijk is het nog niet helemaal specifiek op jou. Dus mensen betalen, ook Geert. Ik bedoel, je kan zijn blog, een blog van hem lezen en dan kun je het snappen. Maar als Geert met je aan het werk gaat, dat zorgt voor iets heel anders dan...
Ja. Dus dan zeg je juist content kun je wel meer.
100%. Ja, zeker. Nee, ik deel alles open en bloot. Dus alles wat ik gecoacht heb, dat staat ook wel in blogs ergens verwerkt, zeg maar. Dus ja, goede nuance.
Andere vragen? Yannick?
Je noemde in je verhaal op een gegeven moment, en je voelde heel sterk je purpose, zeg maar, in het coaching. En dan alles overal mee kappen en daar gewoon induiken. En bij coaching zie ik hem heel duidelijk terug. Wat is je purpose dan, zeg maar? Hè? Want je op een gegeven moment van coaching naar Springcast gegaan. Wat is dan de waarde die daar voornamelijk heel erg zit?
Ja, dus dat is een goede vraag. Dus die ene was heel erg op purpose geven. Ja. Springcast begon eigenlijk veel meer om mijn eigen purpose te draaien. Van ik wil heel graag iets nieuws doen en ik wil heel graag leren. En eigenlijk is de bedrijfspurpose gegroeid, zeg maar, tijdens het bouwen. Hè, dus we zagen gewoon, omdat we zijn gewoon gestart. En we zijn gestart met... We zijn een Nederlands bedrijf en privacy staat bij ons voorop. Maar het eerlijke antwoord, het eerlijke verhaal erachter is, we hadden niks meer. Want ons product was echt super slecht. Weet je, alle concurrenten waren beter. Dus het enige wat we hadden was dat. En daar bleek gewoon een hele grote markt voor te zijn. En toen zeiden we, oh, er is dus een probleem. En toen werd de purpose werd het probleem oplossen. Ja. Dus, en dat is lastig, want echt, ik denk dat die purpose vragen, ook met de coaching. Ik denk dat zoveel mensen zijn kapot gelopen op het zoeken van een purpose. Maar je kunt in principe gewoon beginnen met een probleem oplossen. En dat kan gewoon commercieel zijn. Dan kun je, weet je wel, het hoeft niet per se met mensen of een, je hoeft geen weldoener te zijn.
Barbara.
Je zei het net heel mooi van, je had op een gegeven moment kwam je op een tweedeling, zeg maar. Dus ook weer coaching en de marketing automation. Waarom niet allebei die sporen gewoon gaan? En wat denk je wat er was gebeurd als je ze gewoon allebei...
Ja, ik ben geneigd om te zeggen dat iedereen hier last van heeft. Maar als ik vanuit mezelf praat, ik weet gewoon, ik kan niet mijn focus verdelen. Dus ik merk gewoon, er is één van de dingen die krijgt mijn energie, omdat ik die het leukst vind. Het is bijna met kinderen mag je nooit zeggen dat je een favoriet hebt. Maar als je bedrijf, dus ik heb dan gewoon altijd, zeg maar, ik heb gelukkig één kind. Maar ik heb gewoon altijd een favoriet. Ik heb gewoon een favoriet en daar gaat mijn energie heen. Dus ik weet gewoon, die andere gaat dan... Ja, dan doet de klant er niet... dat is niet netjes.
Mooi, nog meer vragen, nog meer dingen waar je... Ja, nog even twee vragen.
Je hebt best wel veel momenten dat je links en rechts moest. Mm-hmm. Is het moment van onzekerheid of twijfel verschoven? Zeg maar van voor het besluit twijfel of daarna of erin in de tijd...
Ik probeer daar beter in te worden. Dus meer vooraf zeg maar die twijfel te voelen. Maar bij mij is het nog steeds gewoon... Ik ben een intuïtieve ondernemer. Dus ik volg gewoon echt mijn intuïtie. En dat is het mooie, denk ik ook, van heel veel falen en heel veel oplossen. He, want zelfs met Springcast faal ik, zeg maar, misschien elke maand nog wel op een onderwerp, zeg maar. Maar ik weet dat ik steeds beter word in het opvangen ervan. Dus uiteindelijk weet ik ook dat de consequenties steeds minder groot worden, omdat ik weet dat ik mezelf uit kan redden. Dus maak ik me ook minder zorgen. Maar het zit nog wel op de intuïtiekant, zeg maar.
Laatste vraag, nog één. Er was daar nog één, dus we doen er twee. Niels en Geert mogen hem afronden.
Ik denk de vraag een beetje te formuleren.
Maar... Oké, mooi. Dan Geert, heel goed, dan komt hij nog, Niels. Geert, dan mag jij hem...
Zoals jou, je allergrootste talent.
Ik denk, ik weet dat dat zit in het stoïcijns doorgaan, zeg maar. Dus als ik gewoon kijk naar waarom ik bepaalde dingen heb gered, dan is het dat ik nooit stop. Dus ik kan, zeg maar, op het moment dat ik echt helemaal crash of echt helemaal rock bottom ben, zeg maar, dan kan ik rustig blijven en gewoon het als een puzzel zien en gewoon heel rustig nadenken. Oké, hoe ga ik hier uitkomen? En ik denk dat als ik gewoon ook naar mijn coach, dat rustig blijven in een stressvolle situatie, dat is echt een skill als je jezelf daarop kan trainen. Die is gewoon goud waard. Dat is gewoon helder nadenken op het moment dat de druk heel hoog wordt.
Wat zou je adviseren aan de mensen die dat niet hebben?
Nou, blootstellen aan risico. Dus je accepteren dat falen erbij hoort. Kijk, en uiteindelijk leven we in Nederland echt in een misschien wel echt een van de veiligste situaties waar je kunt zijn. Want zelfs toen ik om mijn bek ging met mijn bedrijfje, ik had nog steeds 150 euro en ik mocht wel mijn huur betalen. Dus ik had gewoon een dak boven mijn hoofd. Ik had weinig te eten, maar ja, je kunt altijd bij vrienden of bij je ouders, kun je altijd wel terecht voor een happy. Is niet ideaal, maar de consequenties in Nederland zijn echt vrij nihil. Dus ja, het blootstellen aan risico zou bijna het advies zijn om dat te ontwikkelen.
Is je geformuleerd, Niels, inmiddels?
Ja, toch? Ja, ik worstel zelf soms wel een klein beetje met de balans van oorsprong ben ik best wel een beetje een artiestje of een beetje een creatieve fladder. Mm-hmm. Om daar wat van te maken. Nou, dat is ook een van de redenen waarom ik bij Geert zit. Om echt te kijken, nou, het ondernemerschap kan ik heel veel in leren. Er zijn heel veel dingen die niet in mijn aard liggen, die ik wel kan leren. Soms moet het best wel uit mijn tenen komen. Hoe maak jij die keuzes? Want soms denk ik wel van oké, dit is hartstikke tof, maar het kost me ook heel veel energie. En ik zou bijvoorbeeld ook best wel content zijn om als gast hier op een camping rond te lopen met het zonnetje en niet een beetje plein te maken.
Ja.
Maar daar ligt misschien een mindere uitdaging. Maar heb jij ook vooral misschien in het begin moment gehad waarvan je echt dacht van er schort iets aan de balans of tot in hoeverre beuk je daar doorheen?
Ja, het is een hele goede, want ik ben ook een creatief, zeg maar. Dus bij mij moet je niet voor structuur zijn. Dus ik worstel met exact hetzelfde. Dus wat je uiteindelijk doet is, of je moet inderdaad gewoon je soms er doorheen beuken. Dus dat is met name in een beginfase. Maar het kan ook zijn dat je op een gegeven moment mensen om je heen gaat verzamelen. En afhankelijk natuurlijk van of je inderdaad alleen bent, of je het kan permitteren of niet, kun je ook heel veel dingen uitbesteden. Dus tegenwoordig zijn natuurlijk echt talloze virtual assistants en... Ja, dat hoeft echt niet duizenden euro's per maand. Maar je kunt echt wel verlichting voor jezelf creëren op dat stuk. Zodat je focus kan doen juist op de stukken waar je excelleert. En dat is creativiteit. Maar het is een hele moeilijke. Dus ik heb daar nog steeds moeite mee.
Ja, precies. Ja.
Maar ik heb gelukkig nu mensen om me heen die dat wel bieden. Dus die zoeken het dan ook bij.
Ja, maar je hebt zelf toch altijd wel een beetje... In zekere mate heb je zelf ook wat daarvan nodig. Ook misschien om
zeker
te kunnen sturen.
Ja.
Overkomt het allemaal. Om zeg maar dat stukje voor elkaar te krijgen. Ik denk zeker vanuit de creatieve sector dat mensen wel veel worstelen met voorbij dat stukje van hun eigen in het moment zitten.
Voor mij werkt dat vaak in systemen. Dus als ik echt iets zelf moet doen, dan ontwikkel ik een systeem en dat probeer ik elke dag te doen. En dat probeer ik elke dag te doen. En dat lukt dan misschien in het begin één dag per week en op een gegeven moment twee dagen per week. En ik probeer mezelf daar gewoon in te trainen. Maar
momenten gehad
waarvan
je dacht van
fuck it,
ik begin wel gewoon...
Jawel, echt. Heb ik ook gedacht. Brugwachten was mijn, maar... gewoon het mandje naar beneden, ophalen en op het knopje drukken. Maar...
Okay, maar dat is dus niet gedaan.
Nee, niet gedaan. Maar hij spookt nog steeds af en toe door mijn hoofd. Vooral als het druk hoog is. Dus, nee, het haalt niet op.
Mooi, de uitspraak van jou, Nico, hierop aansluit. Dat vind ik ook altijd mooi. Dat je op den duur zei van ja, de business coaching is er niet voor mij. Ik ben in eerste instantie ondernemer en daarna ben ik coach. En dat is denk ik goed om daar ook bewust van te zijn. Van hey, wat ben ik in de kern? En, ja. En jij zei wel van ik voelde mij als de 25-jarige voetballer die aan de kant de coach was. Maar eigenlijk nog gewoon veel te graag zelf het veld op wilde stappen. Mooi. Hey Nico, dank. Ja, voor ja, voor jouw verhaal, jouw reis. En één ding is volgens mij wel duidelijk wat hier sowieso uitkomt. Hij is nog niet afgelopen.
Nee, zeker niet.
Je gaat de komende jaren nog blijven bouwen. Je gaat nog je learnings, je fouten maken hopelijk. En daar weer je learnings uithalen. Het mooie is, jij deelt dat ook. Hè? Je bent ook weer sinds kort ook weer, de content laat je ook niet los.
Nee, dat is wel echt mijn ding.
Weer gestart met een wekelijkse mailing, in ieder geval over jouw journey. Hoe kunnen mensen dat wat vinden als ze nu het idee hebben van hey, tof verhaal en mooi om dat te blijven volgen hoe dat gaat met Springcast?
Ja, vrij simpel. Je kan gewoon naar nico.nl en daar kun je inschrijven op de nieuwsbrief. En elke week gaat er een nieuwsbrief uit die wat breder is. Marketing, communicatie en alles wat persoonlijke ontwikkeling. Maar ook regelmatig updates over mijn learnings met Springcast en dat soort zaken. En op LinkedIn kun je me natuurlijk gewoon volgen.
Ja, we ontmoeten elkaar in de mastermind als eerste. En ik weet nog dat jouw eerste topic was in die mastermind van... Ja, moet ik nou... Ik heb nicooutput.com. Moet ik dat nou gaan... Moet ik nico.nl gaan kopen? En dat was uiteindelijk gedaan.
Iedereen zei, dus Nico hebben. Dus ik dacht, dan...
Mooi. Makkelijk
zijn als je me zo kan vinden.
Ja. Dank Nico. Om dat kracht bij te zetten. En je te bedanken. En,
super.
Echt zoals pakketje. Hier met... Vele spools streken.
Voor die foto's van mijn snoepjes zet ik om.
Ja, precies. Nou. Dank. Even een applaus. Bedankt.